Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.
Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag. Aan tafel hebben wij Giovanni Franke, voetbaltrainer uit Rotterdam. Welkom. Dennis Kalenburg en Robert Maaskant. Robert, word je trainer of adviseur bij Excelsior Maassluis?
Vanavond gaan we in gesprek met bestuur.
Oké, wat is het uitgangspunt?
Ik vind het wel leuk. Nee, dat ik één keer per week iets voor de club ga doen. In een adviserende rol.
Moet ik wel, hè? Want ze staan één na laatste.
Ja, maar dit staat even los van de resultaten van het eerste elftal. Dit is wat breder. En ik vind het leuk om de staf te ondersteunen. Dat vond ik met de vorige hoofdtrainer ook al. Die is inmiddels weg. En nu heeft de trainers van Jong 21, van onder 21, hebben het nu overgenomen. Ja. Om daar wat te ondersteunen.
Maar goed, dus, ook al leuk. Ben je daar aan de gang. Je mag gewoon hier lekker zitten. En over Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Nee hoor, we gaan het over alles hebben. Waar het regionale voetbal betreft van het afgelopen weekend. Speelde Feyenoord een perfecte wedstrijd of nagenoeg perfecte wedstrijd bij Go Ahead?
Dat vind ik eindelijk een keer een goede vraag.
Dat was dan ook voor deze jaren.
Ja, precies. Nee, wat leuk is, van wie gaat nou bepalen wat een ideale wedstrijd is? Heeft dat met de stand te maken? Heeft dat met doelpunten te maken? Want zeker vanuit de journalistiek wordt natuurlijk heel vaak wordt er een oordeel gegeven ergens over. Maar de ideale wedstrijd bestaat eigenlijk niet. Dit was een hele goede wedstrijd van Feyenoord. Met een paar prachtige momenten. Voor de trainerstaf geweldig leuk dat er dingen lukken die je op een veld aan het uitproberen bent. En dat er dan uitkomt. En uitwinnen met Go Eagles met 5 doelpunten maken. Dat is heel weinig clubs gegeven. Ja. Dus uitstekend.
Oké. Wat opmerkelijk is, Giovanni, is dat het bij Feyenoord ineens allemaal op zijn plek lijkt te vallen. In een periode waarin ze 2 weken niet bij elkaar zijn geweest. Vrijdag was iedereen pas weer bij elkaar. 2 dagen is getraind. Nee, ja, 1 dag eigenlijk maar.
Nee, maar goed. Ik denk in een eerder interview die we toen gehad hebben over Priske. Je hebt hier wel te maken met een coach en niet met een trainer. Een trainer is iemand die een panklaar visie heeft en die gaat implementeren. Waardoor het tijdsbestek om daadwerkelijk te zien wat we willen zien. Het herkenbaarheid, dat het ook veel sneller gebeurt. En je hebt hier te maken met een duidelijke coach die gewerkt heeft in Denemarken en Tsjechië. Dus dat zijn landen die niet tactisch dusdanig een hoog niveau hebben gemiddeld gezien. Zoals in Nederland bijvoorbeeld, hè, top 5 land. Dus op tactisch gebied moet het meer vanuit de spelers komen. En op het moment dat hij de spelers allemaal bij zich heeft, die begeleiden in hun individuele kwaliteit, zodat die naar boven komt en je dan een ingespeeld team krijgt.
Maar zeg jij nu dat Priske tactisch niet zo sterk is?
Ik zeg niet tactisch niet sterk. Ik zeg dat de visie van hem niet gedreven is vanuit een tactische oorsprong. Dus het is meer, hij kijkt naar de individuele kwaliteiten van de spelers en die probeert hij samen te brengen in een formatie en dan vervolgens een speelwijze daaraan te koppelen. Dat is heel anders dan, jij bent er net geweest bij Arne Slot. Daar waar hij een visie heeft en dan de spelers erbij zoekt om die visie uit te beelden. Dat is een totaal tegenovergestelde stelling.
Klopt deze analyse, Robert?
Leg het zo wel even
uit. Nee, ik kan het begrijpen, maar onderschrijf je het?
Nou, ik vind het interessant. Ik heb er zo niet eerder over nagedacht. Ik denk dat je gelijk hebt daarin. Waar die dan ook nog bij aangetekend moet worden, dat je het manier van spelen bij Feyenoord, dat die gewoon 5, 6 basisspelers van vorig jaar gewoon hebben moeten vervangen. En dat waren belangrijke spelers. Dus ja,
Geertruida, Wiever, Minté.
Ja, in principe je keeper ook en je spits natuurlijk. Ja,
maar daar ook niet bij.
En Hartman is ook gebaseerd.
Daar wil ik gelijk op aanvulling op geven. Hij begon daar natuurlijk over. En daar zie je al daadwerkelijk het verschil tussen een trainer en een coach. Want Mats Wiever kwam van Excelsior. Dus die moest ontwikkeld worden. Geertruida kwam uit de jeugd. Dus die moest ontwikkeld worden. Dus dat is een kwaliteit die een trainer vaak met zich meeneemt. Mm-hmm. Een coach daarentegen, die heeft liever spelers die al veel verder zijn, veel ervarener zijn, om die dan te implementeren. Vandaar dat hij ook heel naastig op zoek was om die spelers te vervangen. Maar niet met jong talent, maar met oudere ervaren spelers.
Ik vind het ook wel een mooie vergelijking met, straks gaan we het misschien nog wel even over Sparta hebben.
Nou, niet even en ook niet misschien.
Maar dat vind ik mooi om want Maurice Stijn zit daar ook in dat kader. Is interessant om naar te kijken. Ja.
Maar in hoeverre is het dan ook logisch als je Slot aan de ene kant hebt en Priske aan de andere kant, dat ze juist dan volgens jou voor hem hebben gekozen?
Ja, dat vond ik sowieso. Als ze de analyse heel uitgebreid hadden gedaan, had je duidelijk aan Priske kunnen zien dat hij een coach is. Hè? Denk aan Carlo Ancelotti, denk aan José Mourinho. Dat zijn coaches, dat zijn geen trainers. Dan zit je meer aan Guardiola, Jurgen Klopp, Arne Slot. En dit is een overduidelijke coach.
Ja. Oké, okay, ja, het is een,
ze zijn
een
nieuw uitgeslagen.
Een beetje stom uitgeslagen. Ja, nou, het is een inzicht dat we nog niet eerder hebben gehoord. Wat ben jij eigenlijk zelf?
Ik ben zelf een trainer. Ik ben zelf een trainer. Hmm. Ik heb, dus als je denkt aan Barcelona, Bayern München, daar hebben ze al een bepaalde huisstijl, 4-3-3. Denk aan Louis van Gaal natuurlijk, wat een trainer bij uitstek is. Bert van Marwijk, Leo Beenhakker, dat zijn weer coaches. Dus daarin in hun analyse hebben ze natuurlijk al wel kunnen zien dat ze nu een coach in huis hebben gehaald. Waardoor je dus ook niet een heel duidelijke visie hebt op de speelwijze en de formatie, maar wel op het manier van begeleiden van spelers. En daar is hij naastig naar op zoek. Dus op het moment dat nu, nou ja, daar kunnen we beelden ook halen, want iedereen zei dat ze perfecte wedstrijd spelen. Ik was het daar niet helemaal mee eens, want ook dat verandert. Maar je ziet nu dat bijvoorbeeld Timber zeer, zeer nadrukkelijk aanwezig is in het veld met aanwijzingen en hoe ze moeten spelen, wanneer ze druk zetten en wanneer niet.
Hij pakt de verantwoordelijkheid van een aanvoerder.
Ja, nou ja, verantwoordelijkheid van de aanvoerder. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld wanneer een trainer langs de kant staat, zal Timber niet zoveel aanwijzingen hoeven geven. Nou, en daar zie je al de verdeling tussen een, of de samenwerking eigenlijk tussen een coach en zijn spelers.
Interessante inzichten geef je daar. Is er nu bij Feyenoord een vaste formatie?
Nou ja, voor nu denk ik wel. Ook omdat er natuurlijk nog spelers dadelijk weer terug gaan komen van blessures. Hè. Hartman, Stengs, Gimenez. Die zullen, dat zijn natuurlijk ook gewoon spelers die zo in de basis kunnen staan bij Feyenoord.
Maar Trauner is nu de basisklant, denk je?
Nou, hij heeft het natuurlijk ontzettend goed gedaan. En wat je vooral ook ziet met de Trauner achterin is dat, ja, dat er heel veel rust ineens weer is. Ja. Hè? Belen zit er gewoon niet zo heel erg lekker in. Die viel op een gegeven moment in. Gaf ook een paas de breedte in. Dat je dacht, ja, wat is daar nou het idee achter? En je ziet bij Trauner, ja, die speelt gewoon heel strak in één keer dat middenveld in. Waardoor je in één keer daarin stappen kunt maken. Dus ik denk dat het voorlopig wel, zolang het met Trauner fysiek allemaal kan en gaat, dat die wel blijft staan.
Dat is wel mooi, hè? Je noemt even een rijtje namen op zo. Trauner, Stengs, ja. Gimenez. En dan hebben we het nog niet over Wiever, Geertruida, de buitenspelers, Hartman. Ja. Je hebt het bijna over een heel elftal, hè? In acht wedstrijden tijd.
Ja.
Weet je mag dit Feyenoord niet meer vergelijken met vorig jaar.
Nee, toch was het Feyenoord van afgelopen zaterdag, volgens de trainer zelf, het beste Feyenoord van dit seizoen tot nu toe.
It was definitely a good performance, no doubt about it. There was a lot of good things today, individually, but also as a team. Some good goals. Decent defending. Also, there's still some things we need to work on the defensive part, especially when we're lower. I think the high pressure is quite good, but still the lower part of the pitch we need to do a little bit better. But I was definitely a good game today, and big respect to the players also coming back from the international games and only a few sessions together, and to be able to perform at this level is really remarkable.
Ja, opmerkelijk was ook wel hoe Timber zich toonde, hoe Milambo speelde en Wang. Wat lost Wang allemaal op, Giovanni?
Ik denk tactisch heel veel. Ik denk ook de verantwoordelijkheid die hij neemt in het meenemen van het team. Maar dan komen we weer terug op de ervaring die de coach nodig had in dit elftal.
Ja.
En ik denk dat er in dat de oplossing zit voor dit elftal, ja.
Hij had de meeste balveroveringen, heeft de meeste kansen gecreëerd, de meeste kilometers gelopen. Dat is ongekend allemaal in één persoon.
Een stukje gif brengt hij ook aan. Ja. Want hij, als het even net niet helemaal lekker gaat, dan schroomt hij ook niet om iemand gewoon even een cakeje te geven.
Hij gaat wel iedere wedstrijd een gele kaart pakken volgens mij, Robert.
Dan moet hij wat vaker zijn andere wang toedraaien.
Maak je hem nou echt?
Ja hoor. Oh. Dat is een type spel. En ik denk dat hij ook nog even moet wennen aan de Eredivisie scheidsrechters. Dat iets anders is dan dat hij gewend is geweest. Ja. Dus maar ja, hij is belangrijk voor Feyenoord. En dat vind ik wel knap als je zo, weliswaar, hij is 28 volgens mij.
Ja.
Uit een andere competitie komt. Zomaar even in een ander land gaan spelen. Dat, normaal gesproken heeft dat iets aan aanpassing nodig. Dat zie je overigens bij Feyenoord ook wel. Een aantal gasten die zich nu langzaam thuis beginnen te voelen in Rotterdam. Het heeft nog niks met Feyenoord te maken, maar gewoon dat je je thuissituatie onder controle hebt. Dat je weet waar je je boodschapjes moet gaan doen. Dat je weet waar je s'avonds je eten kan halen, waar je een keer kan ontspannen. Dat geeft gewoon een prettig gevoel voor een speler.
Ja.
En hoe sneller je dat op orde hebt, hoe beter ze gaan presteren op het veld.
Ja, en de apotheose van dat prettige gevoel was natuurlijk de 0-4.
Die zat er wel aardig in, ja.
Wat een goal,
met het overstapje.
Nou ja, eerst natuurlijk al het opendraaien van Timber, dan een station overslaan, dan een mooie paas van Osman, overstapje Milambo. Ja, dan hoeven we dat alleen maar binnen te tikken. Maar ja, dan moet de, wat was je ook weer, coach of trainer? Trainer moet dan natuurlijk glunderen.
Zeker, zeker.
Ja. Train je dit of is dit, ontstaat dit?
Nou, in zijn geval denk ik dat dit ontstaat, dat hij daarna op zoek is. De chemie tussen spelers. Ja. Dus dat hij op zoek is van, oké, wie heeft Ueda om zich heen nodig? Wat voor voorzetten heeft hij nodig? Wie kunnen die geven? Ik zie dat hij heel erg op zoek was met Osman. Of hij nou aan de buitenkant moet spelen of aan de binnenkant. Want hij begon met de 3-4-3 met de buitenspelers aan de binnenkant. Paxiao kan dat beter. Osman heeft duidelijk de buitenkant nodig. Waardoor er misschien een rechtsback meer aan de binnenkant er doorheen moet. En je ziet dat hij daar in de puzzels aan het zoeken is. Het is dus niet zo panklaar als hij heeft gezegd, ik speel met buitenspelers aan de buitenkant. Dus ik ga Paxiao weer aan de buitenkant zetten, Osman aan de buitenkant. En daar moeten ze het maar mee leren doen. Ja. Of Ueda moet voldoen, zoals bij Arne Slot, aan wat Slot vindt van wat een speler moet voldoen. Nou, en dat is het voordeel van Ueda nu. Priske gaat duidelijk op zoek naar hoe kunnen we Ueda in zijn kracht krijgen. Nou, en dat denk ik dat wel beter
maar hij heeft er nu 3 gemaakt sinds de afwezigheid van Giménez. Ja. Ligt hij dan op koers? Of?
Ja, ik denk dat voor Ueda zelf een coach een betere oplossing is dan een trainer. Omdat hij nu, er wordt nu gezocht naar hem, hoe ze hem in zijn kracht kunnen zetten. Dat zie je overduidelijk met Timber en Milambo om hem heen. En de manier waarop het aanbrengen van ballen.
Ja. Dus. Blijkt steeds meer waarom Brighton die vele miljoenen heeft betaald voor Ibrahim Osman.
Ja. Ja.
Wat een goal, hè? Die heeft de keeper en niet gezien, maar ook niet gehoord.
Nee.
Zo hard was die.
Nou moet ik zeggen, het is een geweldige goal, want ik vond meerdere goals echt heel goed van Feyenoord. Ik vind die keeper van Go Ahead niet zo heel goed. Dat doet niks af aan de goal van Ibrahim Osman, die het die verdediger echt ontzettend moeilijk heeft.
De keeper aan tafel heeft een mening, hè?
Ja, nee, maar ik vind wel dat hij...
Ja, nee, maakt niet uit. Ja. Ik heb meer ballen tegengehouden dan dat jij hebt gedaan.
Ja, dat is een ding dat zeker is.
Nee, maar ik vond wel dat als je de Osman ziet hoe die het die verdediger zo moeilijk heeft gemaakt. Hè. Constant dreigend op snelheid. En hij heeft echt goed gedaan. Dus ja, je ziet wel echt dat hij ook langzaam aan nu begint te laten zien wat we van hem willen zien.
Ja, maar hij geeft zelf wel toe, die Osman, dat hij van ver moest komen.
Als hij thuis in ben, zo perfect. That's been up and down, but with the help of the teammates, the coaches, they try to help me day in, day out doing training and matches for me to improve, and there's more to improve.
Yeah. Can you be more specific? What kind of things you think you need to improve?
Decision making, knowing my players well. Yeah, I think now I'm getting to know my players well and their abilities, yeah?
Yeah.
Hij had minder tijd nodig dan Minte. Hè? Die had wel wat langere aanloop nodig, had ik voor mijn gevoel. In ieder geval dat hij de tweede seizoenshelft inderdaad pas kwam. Nou, zij dat nu al doet na wedstrijd 8.
Hij was helemaal leeg. Hij kon niet meer op zijn benen staan, maar had ook heel lang ook geen 90 minuten meer gemaakt. Maar ja, daar gaan we misschien al ook een lol aan beleven van die Osman bij Feyenoord. Hoe is het met Bueno? Gaat hij Benfica halen?
Ja, dat is nog een beetje een twijfelgevalletje. Ik heb het nog nagevraagd, maar er was nog geen specifieke duidelijkheid van. Dus dat zal nog eventjes.
Maar wie moet er dan linksback spelen tegen Angel Di Maria?
Hansko.
Ja, en dan in het centrum met Trauner en Belen.
Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat als je... Ja, Gijs Smal, die kreeg bij zijn eerste balcontact, maakte hij wel eigenlijk bijna een doelpunt. Maar ik denk dat Gijs Smal voor de Eredivisie een prima speler is. Maar dat de Champions League, zeker tegen dit soort topspelers, ja, dat echt nog wel gewoon een verschilletje is.
Het zou wel een mooie pairing zijn overigens, hoewel ik het zonde zou vinden als Hansko niet centraal speelt.
Wat zijn nou pairing?
Ja, als je kijkt naar van wie komt tegen wie te spelen.
Wat is pairing?
Dan is, ja, dat ben ik je aan het uitleggen.
Oh, maar kun je het ook in het Nederlands zeggen?
Sommige journalisten luisteren ook wel eens. op het moment dat je koppels maakt in het veld, ga je mensen tegenkomen tegen elkaar. En Hansko zou natuurlijk uitstekend tegen hem kunnen spelen.
Ja.
Ook qua snelheid, qua diepte, qua inschatting. Maar ik vind Hansko voor Feyenoord ook wel heel belangrijk centraal. Dus dat is dan weer jammer. Zou op zich een prima oplossing zijn.
Woensdag om 9 uur in de Lissabon Stadion, Loes. We gaan even door, jongens. Wat staat Feyenoord allemaal te wachten, Giovanni? Tegen Benfica. Waar het overigens in de voorbereiding tegen gespeeld heeft en helemaal tureluus is gevoetbald.
Ja, ik denk niet dat dat zozeer heel snel zal gebeuren, denk ik, nu. Ze zijn in ieder geval zeker gewaarschuwd. Er zit ook een nieuwe trainer nu, Bruno Lages. Is een exponent uit de jeugd daar zelf. Dus het is echt een Benfica-man. Ik zag de laatste wedstrijd tegen Atletico speelden ze ook een 5-3-2. Dus een vijfmansverdediging.
Ja, wonnen ze met 4-0?
Ja, wonnen ze 4-0 van Atletico. Erg overtuigend, moet ik zeggen. Dat doe je niet zomaar tegen Atletico. Dus dat was wel erg goed. Maar wel in een iets meer afwachtende houding dan wat Roger Smith had. Dat was natuurlijk de Jurgen Klopp-stijl volk als voetbal, zoals ze dat noemen.
Ja, ja.
Maar dat zullen ze nu niet hebben. Dus ze zullen wel vanaf het begin iets meer tijd hebben om sowieso in de wedstrijd te komen. In plaats dat je meteen vanaf fluitsignaal overrompeld wordt.
Nee, oké. Maar goed, dan kijken wij natuurlijk even naar de oud-Feyenoorders bij Benfica. Hè? In dat systeem zoals jij dat nu omschrijft. Wat is dan de rol van Kuktu en van Ersnes?
Ja, ze spelen nu weer als twee controleurs. Daar waar ze bij Roger Smith vaak op de teampositie en Aunes aan de buitenkant werd gezet. Dus dat zijn twee verschillende rollen. Ik denk dat dat ook wel mee te maken had waarom Roger Smith het steeds moeilijker kreeg bij Benfica. Omdat daar de technisch directeur natuurlijk een bepaald beleidsplan hebben. Benfica verkoopt al jarenlang erg veel talent. En Kokcu is er natuurlijk wel één van. Dus ja, die moet dan wel op zijn favoriete positie spelen. En dat gebeurt bij deze trainer wel. Die zet beide spelers op de controlerende positie.
Ja, oké. Okay. Nou, jij hebt Benfica de laatste tijd gekeken. Je weet hoe Feyenoord het deed tegen Go Ahead. Dat is natuurlijk misschien qua tegenstander geen graadmeter, maar het beurt enorm het vertrouwen op. Wat kan er gebeuren woensdag? Wat verwacht je?
Ik verwacht als Feyenoord die dan vinden dat ze een hele goede wedstrijd hebben gespeeld, vind ik dat als je kijkt naar de statistieken en dan met name de data, het balbezitpercentage wat Feyenoord heeft gehad tegen Go Ahead, dat baart mij nog altijd een beetje zorgen, want aan de bal vind ik ze niet goed. Wat ik wel heel goed vind van Feyenoord op dit moment is de omschakeling. Dus van verdedigen naar aanval. En zeker vanuit een laag blok. Dat doen ze erg goed.
Maar aan de bal vind je niet, kun je specifieker zijn? Ik moet even denken aan Osman die een geweldige goal maakt. Maar iets later een vergelijkbare bal heeft. En dan moet hij natuurlijk afleggen.
We hadden het net over Arne Slot bijvoorbeeld. Dat hoe die de opbouw wat langer tot zich neemt. Dus dat je meer tot combinatievoetbal kan komen. Nou, en Priska houdt meer van direct voetbal. Dus binnen 2-3 passes voor de goal van de tegenstander zijn. Nou, op het moment dat dat dus niet lukt in 2-3 passes, want niet elke pas is natuurlijk een goal, betekent dat je ook eerder moet omschakelen. Nou, en als je in die eerste omschakeling niet de bal hebt, zal je moeten gaan verdedigen steeds meer en steeds vaker. En dat doet Feyenoord, vind ik, veel te laag. Dus ze komen vrij laag in een laag blok te spelen voordat ze hem hoog op het veld kunnen pakken. En dat heeft te maken met het direct voetbal. En ik denk tegen Benfica, die zeer balvaardig zal zijn, dat we Feyenoord heel veel zullen zien verdedigen.
Zelfde zo'n college aan deze tafel gekregen, Robert.
Nou, ik wil net een compliment geven, want wij kennen elkaar niet zo heel goed. En de beelden, daar zal je niet aan herinnerd willen worden, maar de na-competitie, die staan bij iedereen nog vrij helder op het geest natuurlijk. Maar dat typeert hem niet. Als je kijkt naar hoe hij vakinhoudelijk naar zaken kijkt, hoe je kijkt naar oplossingen, maar ook vanuit visie redeneert. Ja, een groot compliment daarvoor, heel sterk.
Ja, absoluut. Nou, mooi dat je het hier aan tafel ook nog eens allemaal kunt uitleggen. Want dat is altijd nog maar vers 2. Maar goed, nu dus Benfica Feyenoord.
Daar hebben we Dennis voor, toch?
Of als het over keepers gaat, hebben we zeker Dennis. Je mag slaan, hoor, Dennis. Nee,
hij denkt dat hij leuk is, maar laat maar lekker.
Maar dat Benfica heeft wel 6-2 nu. Met dus Atletico gewonnen. Ze hebben Rode Ster gewonnen. Ja. Wat zegt jouw gevoel vooraf?
Ik denk dat Benfica normaal gesproken mate groot is voor Feyenoord. Maar goed, wil niet altijd alles zeggen, maar Benfica heeft wel echt een goede ploeg en zijn ook gewend om op dit niveau te presteren. Zullen ook als een aantal andere ploegen proberen om zich zo snel mogelijk goed te kwalificeren, waardoor ze weer op aandacht ook aan andere dingen kunnen geven. En bij Feyenoord zit er na de wedstrijd tegen Go Ahead. Ik vind dat je wel iets te makkelijk over Go Eagles praat. Want het is gewoon een lastige tegenstander in de Adelaarshorst.
Ik zei alleen dat het qua tegenstand niet te vergelijken is.
Nee, dat klopt. Maar goed, die hebben dit jaar ook nog Europees gespeeld, hè, Go Ahead.
Ja, niet gered.
Nee, weliswaar redelijk snel eraf. Sindsdien ook wel weer een aantal nieuwe spelers gehad. Maar ik denk dat Feyenoord het daar lastig gaat krijgen. Ik denk niet dat Feyenoord dat niveau al heeft nu. Het voordeel zou kunnen zijn dat ze wat minder aan de bal hoeven te komen en daardoor juist vanuit die omschakeling kunnen spelen. Ja. En wat meer in hun kracht kunnen komen.
Met die kan natuurlijk veel spelers rust ook kunnen geven. Je speelt een bekerwedstrijd tegen volgens mij een amateurclub zelfs. En als je dan heel veel van je topspelers aan de zijkant kunt houden. Nou, Feyenoord heeft nu Bueno, moeten we maar afwachten of hij het gaat halen. Nou, hoe is het met Trauner bijvoorbeeld? Ja. Ja, dat zijn ook wel dingen die daar weer in.
Maar goed, die jongens kunnen ook wel weer na een uur worden gewisseld in Deventer. Omdat de tussenstand dat natuurlijk toestond. Ja. Nee, jij gaat naar Lissabon morgen?
Morgen om 8:55 gaan we vliegen. Dan is er een persconferentie, een stukje van de training waar we bij mogen zijn. En dan woensdag de wedstrijd. Heel veel zin in.
Ja, nou, we gaan allemaal volgen. Sparta wist voor de 5e keer thuis niet te winnen dit seizoen, Robert. Nee. Wat was er de eerste helft met Sparta in vredesnaam aan de hand?
Ja, het kan ook wel eens in effectiviteit tegenzitten natuurlijk. Almere kwam er vrij snel aan 2 goals. Die ene was Kolderiek. Ja, nou. Anders kan ik dat niet benoemen. Ja, dan moet je een uphill battle vechten, om het maar eens een mooi Nederlands te zeggen.
Je zit wel op. Heb je Engels erop gegeten?
Een beetje om jou te helpen. Ja, een beetje om jou te helpen. En redden het dan uiteindelijk niet. Ik heb een aantal weken geleden gezegd dat Sparta wel wat vrolijker mag zijn in zijn geheel. Hè. Dus dat het allemaal nog niet zo slecht is als iedereen doet geloven. Nu zou er wel iets meer chagrijn mogen zijn als je niet van de Almere wint. Want dat is toch wel een van de grote degradatiekandidaten.
Zonder supporters bij het hoofdgebouw na afloop.
Dus ja, dat vind ik dan weer wat overdreven. Maar dat vind ik altijd overdreven. Laat supporters nou gewoon lekker hun club ondersteunen. En dan mag je best een beetje chagrijnig zijn als je een keer gelijk speelt tegen een ploeg in de Eredivisie.
Je staat gewoon tiende in de Eredivisie. Dan moet je toch als Sparta gewoon in je handjes knijpen. En heel blij zijn hoe het nu de afgelopen 3 jaar gaat.
Je kan ook te veel chagrijn hebben. En ik vind altijd op het moment dat je chronisch ontevreden wordt. En dat proef ik nu een beetje bij Sparta. Dan gaat het ook niet meer goed komen.
Nee.
Voetbal floreert bij vrolijkheid, bij spelplezier. Ja. Met plezier. Als je dat stadion inloopt, door die tunnel heen als speler zijnde, dan moet je er zin in hebben.
Ik snap wel dat dat bij de supporters anders is. Want die kijken die thuiswedstrijden, hebben natuurlijk daar een seizoenkaart voor of kopen een kaartje. Ja. En die zien natuurlijk die thuiswedstrijden steeds niet gewonnen worden. Dus die kijken meer naar die wedstrijd, dat is wat dan blijft hangen. Maar als je gewoon tiende staat als Sparta zijnde en je hebt in de afgelopen 2 jaar gewoon geweldig gedaan en je doet het nu eigenlijk ook nog steeds goed, dan moet je toch gewoon daar niet over zeuren. Ik vind dat zo raar.
Nou, in de topsport mag je altijd kritisch zijn dat het beter moet. Dat mag wel. En dat vind ik dat je dat zoveel mogelijk intern moet houden. Dat moet je intern bespreken. Zeggen van oké, jongens, op welke punten kunnen we nu nog voor gaan verbeteren? Daar moet je aandacht op. Nou, dat vind ik niet. Omdat iedereen eigenlijk binnen de club, en daar heeft ook de trainer wel een rol in, zich toch in mijn ogen iets te veel op zijn ego aangevallen voelt. En daardoor van zich af gaat lopen schoppen. En dat is zonde, dat is jammer.
Nou, laten we even naar hem luisteren dan, over hoe hij zich dan verwoordt na dus een gelijkspel. Jeroen Rijsdijk thuis tegen Almere.
Jongens, we hebben zoveel kansen gecreëerd. Dus deze wedstrijd, ondanks een 0-2 achterstand, hoor je gewoon met 4-5-2 te winnen. Alleen dat heb je daar gelaten. Dus we hebben Almere helemaal kapot gespeeld in de tweede helft. Je staat binnen 8 minuten sta je op 2-2. Doordat iedereen, maar ook iedereen, gaat boksen, gaat vechten, gaat strijden. Alles doet hoe je de wedstrijd moet beginnen. Zo begin je de tweede helft. En moet je kijken. Het is toch ongelooflijk dat we dat niet voor elkaar krijgen in de eerste helft. Ja, ik vind het echt bizar dat wij deze wedstrijd niet met 2-3 doelpunten verschil winnen. Dat is de hele analyse van deze wedstrijd. Dus je krijgt volop kansen. Je speelt ze helemaal aan gort in die tweede helft. Alleen, ja, je moet wel scoren. Het resultaat is ruk. 2-2. Alleen, je hebt er alles aan gedaan om tot 6-7 hele grote kansen te komen. Dus een normale wedstrijd win je gewoon. Deze wedstrijd, als je die nog precies op dezelfde manier speelt, dan win je met 4-0 of 4-1. Alleen nu niet. Nu wordt het 2-2.
Ja, passie geen gebrek.
Nee, maar ik denk dat de passie sowieso bij Sparta past en heel goed is. Ik denk dat de ontevredenheid meer is over de speelwijze die er gehanteerd wordt in plaats van de resultaten. Ik kan niet anders dan het vergelijken met de situatie van Bronckhorst en Arne Slot, waarbij Van Bronckhorst meer prijzen heeft gepakt bij Feyenoord dan Arne Slot. Maar Arne Slot wordt meer bewierookt dan Van Bronckhorst. Nou, en dat zit hem alleen maar in het feit in de speelwijze. Ja. En speelwijze doet heel veel met mensen. Ik sluit me volledig aan bij Robert. Als jij naar het stadion gaat en je wordt van minuut 1 tot de laatste minuut vermaakt met goed en leuk voetbal, dan accepteren ze ook de resultaten. En in dit geval valt de speelwijze op dit moment het wat tegen. En dan krijg je wat sneller kritiek.
Ja, en dat krijg je ook bij zo'n 0-2. Want Almere heeft pas 1 keer op doel geschoten en komt met 0-2 voor. Ja. Rijdt die dacht van, nou, Meijsen vangt er wel op. En Olij dacht, afijn, hoe kijk je daarnaar? Wat is dat? Hoe kan dat gebeuren? Wat is dat? Is dat communicatie?
Nee, je kan niet te veel als trainercoach op individuele fouten gaan zitten. Want het is een spel van fouten. Anders, anders zou je 100% balbezit hebben de hele wedstrijd. Dus iemand gaat onderweg fouten maken. Ik denk dat je meer in oplossingen moet denken. Wat kunnen we de volgende keer daaraan doen dat het niet meer goed gaat? Of beter, voor wat is er vooraf niet goed gegaan, waardoor we in die situatie terecht zijn gekomen, dan daadwerkelijk over datgene wat daar gebeurd is.
Wat kan hier dan in de voorbereiding verkeerd zijn gegaan?
Nou, ik kan het moment niet zo goed voor me halen, omdat ik het niet meer wat daarvoor zich precies afspeelde. Maar het zou kunnen zijn bijvoorbeeld met aansluiten van de laatste lijn. Ik geef even een voorbeeld. Of dat Olij te ver uit zijn goal zit of minder achter.
Ja, die zet een stap.
Ja. Ja, en dan hou je het gewoon bij inhoudelijk. In plaats dat we gaan zeggen, we zitten in een hoek waarin het tegenvalt. Dan blijf je een beetje meer in de containerbegrip, om het zo te zeggen. Ja, ik denk dat je gewoon tactisch moet kijken.
Ik vind ook, sorry dat je onderbreekt, maar de goal aan zich, daar moet je ook niet te veel aandacht aan geven. Dat is gewoon een individuele fout. Weet je, hij moet gewoon die bal goed inspelen en hij speelt hem verkeerd in. En iedereen staat klaar om die aanval te vervolgen aan de andere kant. Dus op zich staan ze allemaal goed. Alleen er is er eentje die paas niet goed geeft en die schiet het ding in zijn eigen goal.
Ja,
zo be it. Tegen individuele fouten kan je ook niet werken. En daarvoor ben ik het met je eens. Daar moet je ook niet te veel aandacht aan besteden. Je moet kijken waar je wel grip op kan hebben. En 2-2 tegen Almere.
Nou ja, hij probeerde natuurlijk het grip wel terug te krijgen door 3 van zijn 4 verdedigers na iets meer dan een half uur naar de kant te halen. Is dat eigenlijk moeilijk voor een trainer? Voel je dan een soort van sentiment of medelijden? Of hoe werkt dat bij een trainer?
Niet. Je zit op de bank om de wedstrijd zo goed mogelijk te kunnen beïnvloeden. En daar heb je tegenwoordig 5 mogelijkheden voor. Met 3 wisselmomenten. Nou, ik vind eigenlijk zelfs dat in de Nederlandse Eredivisie, en misschien zelfs wel Europees lijkt, dat daar veel te weinig gebruik van gemaakt wordt. Hè? Als je denkt aan ijshockey, waarin je gewoon complete teams soms wisselt. Die mogen wel doorwisselen natuurlijk. Dat zie ik nog weinig. Ik zie bijvoorbeeld in de Eredivisie nog niet dat er een coach is geweest die zegt van, joh, maar luisteren, tot aan de 70ste minuut doen we dit. Op het moment dat het dan nog niet zo is, dan pakken we dat. En dan gooien we gewoon het sterrenteam erin en dan gaan we
maar dan in 1 keer 5 man wisselen.
Gisteren was ik bij PEC Zwolle tegen NAC. En daar zei Carl Hoefkens van, joh, wij gaan die speler, de Janosek ging dit over, die gaan wij brengen, want die brengt ons wat extra's vanaf de bank. En precies zoals hij het aangaf, gebeurde dan ook. Nou, dat heeft Rijsdijk met zijn 3 wissels beoogd al heel vroeg. Ik werd toevallig net boven gevraagd. Ik heb zelf als een wedstrijd gecoacht in 1999-2000 volgens mij het seizoen. Waar we 3-0 achter stonden na 7 minuten. Ja, als je dan als een gebakkie op de bank blijft zitten, dan gaat een team wel naar je kijken. En dan gaan ook supporters naar je kijken. En ik heb toen ook wissels doorgevoerd. Met dan gelukkig, anders had ik dat verhaal ook niet verteld natuurlijk, dat we uiteindelijk met 5-3 gewonnen hebben. Maar die invloed heb je, en ik vind dat hij dat aan zich prima gedaan heeft. Hij pakt door.
En die wissel scoorde ook?
Die scoorde ook nog, toevallig. Nee. Maar dat interview wat hij nu geeft, ja, weet je, dat is ook gewoon, daar moet hij even vanaf. Dat is zonde.
Maar wat dan? Moet de veelheid eraf? Of wat moet er vanaf? Nou, het is ook wel lekker om naar te kijken, toch? Ik bedoel, uitgesproken trainer.
Nee, voetbal is entertainment. En dat ben ik met je eens. Er mag best wat emotie bij komen kijken als je je verhaal vertelt. Maar soms zijn teksten, hoe gelijk je nou ook hebt, zijn niet voor het grote publiek bestemd. Dan moet je maar eventjes inhouden. En ik heb die fouten gelukkig allemaal zelf mogen maken en kunnen maken. En zeker ook gemaakt. Maar op een gegeven moment leer je daarvan om dat niet meer te doen. Ja, dan doe je dat lekker intern. Dat kan je aangeven. En voor de camera straal je rust uit en ga je verder.
Die Mike Klein liet niet intern wat hij ervan vond dat hij naar de kant werd gewisseld. Zo, die had het P erin, hè, toen hij naar de kant werd gehaald.
Het is wel interessant, toch? Als over het algemeen start je als trainer of coach, start je met je beste 11.
Ja, nou ja, hij had Van der Kust en Bakari allebei gespaard, die 2 backs. Want die hadden veel vlieguren gemaakt, letterlijk. Ja. Met de interlandperiode natuurlijk. Dus dat zit hier wel achter. Normaal gesproken speelt Van der Kust natuurlijk wel. Ja. Wel rijdt. Dus hij lijkt wel weer de voorkeur te krijgen. Normaal gesproken ook wel ter opzichte van Bakari. Dus
dan waren het weer gemakkelijke wissels.
Ja, 2 van de 3 wel, ja.
Ja. Dus dan moet je de vraag of dat dan weer goed was. Hè? Want als jij speler bent en je weet dat je mag beginnen en je wordt na 30 minuten gewisseld, wetende de informatie die jij nu geeft, ja, dat geeft natuurlijk ook weer effect in de kleedkamer natuurlijk.
Als in dat het niet zo serieus wordt genomen?
Nou ja, dat als er iemand geslachtofferd moet worden en een trainer gaat op zoek naar de makkelijkste oplossingen, is dat ook niet echt een statement. Nee. Ik ben het eens wat Robert destijds gedaan heeft, dat is echt een statement maken. En dan kijk je, ongeacht naam of wie het ook is, je wisselt gewoon.
Nou, hij zit wel een hele jonge centrale verdediger erop. Haalt meisje eraf. Ja. En die jongen kwam er in. Oké, nou goed. Wanneer zijn de Oscar-uitreikingen eigenlijk?
Dat weet ik niet. We zijn niet genomineerd.
Dus nee, nou, maar die speler van Almere die zou natuurlijk wel een nominatie moeten krijgen. Kijk, Eerthuizen doet dat niet slim. Die pakt uiteindelijk ook de rode kaart.
Gewoon heel dom zelfs.
Heel dom, ja. Maar dat vallen van die speler van Almere.
Ja. Volgens mij is daar meer aan de hand dan helemaal niks, toch?
Ja, maar dit was erna. Hiervoor was hij gevallen alsof er een stervende zwaan.
Dat vind ik, dat is natuurlijk, dat is van die speler die probeert dan nog een. Die probeert gewoon een kaart aan te naaien. Maar je moet ook gewoon slim zijn. Op die plek is dat ook helemaal niet nodig. Weet je, ik ben op zoek naar de 3-2. Ja, dan moet je gewoon even je kop erbij houden en niet dit soort dingen gaan doen. Dan, uiteindelijk zijn dus de 4 verdedigers die zijn begonnen, zijn er eigenlijk alle 4 zijn ze eruit met die rode kaart erbij.
Ja, precies. Bizar. Excelsior en FC Dordrecht die wisten alle 2 vrijdag met 3-2 te winnen. Daardoor staat Excelsior nu 3e en Dordrecht 5e. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed met die clubs in de eerste divisie. Excelsior vond spectaculair, omdat het 3 minuten voor tijd nog met 2-1 achter stond tegen VVV. Was dit het Adrie Koster effect?
Ja, mooi. Nou, het is hem wel gegund. Ja.
Ruben Den Uyl was namelijk op de bruiloft van zijn zus.
Hè?
Kan dat gewoon?
Ik vind dat. Ik vond het, toen ik het las, had ik daar wel wat betwijfels bij. En ik heb zelf ooit het huwelijk van mijn beste vriend. Ik heb twee echte beste vrienden. En van de ene van de twee heb ik het huwelijk gemist. omdat ik een wedstrijd had. Toevallig uit bij Heerenveen, dus ja, dat had ook geen zin meer om er naartoe te gaan. Maar hij heeft voor zijn familie gekozen. Vind ik ook wel weer wat hebben eigenlijk. Vind het wel weer mooi. En ze hebben natuurlijk gewoon een zeer ervaren staf die dat prima op kan vullen. Ja. Maar ik denk wel dat hij af en toe even op zijn telefoon heeft gekeken en dacht van... Oh jee, is dit wel slim geweest?
Ja, want ze komen achter. Ze staan dus inderdaad kort voor tijd 2-1 achter. Maar dan gebeurt wat je natuurlijk wil. Hè? Gewoon jagen, 1-1 zetten achterin en die overwinning nog even pakken.
Ja, nou, maar voor Excelsior is dit hartstikke mooi. En die doen weer lekker mee. En dat weet je, na de degradatie van vorig jaar. En niemand had ook zomaar weer verwacht dat ze even kampioen zouden worden. Maar ze gaan zich gewoon langzamerhand weer melden in die top. En ja, denk dat ook... prima positie voor Excelsior is.
Ja, Kikpiri maakte na 8 maanden zijn rentree. Ja. Is hij, als hij fit is, de beste die ze achterin hebben bij Excelsior?
Ja, denk ik wel. Het is ook gewoon een hele intelligente gozer. Dat is sowieso altijd wel prettig om bij te hebben. En ook gewoon een goede speler. Dus ja, vooral fijn voor hemzelf natuurlijk, hè, dat hij weer fit is. Maar ik denk dat hij al... ja, wat wel een belangrijk iemand is voor Excelsior.
Die jongen zou natuurlijk normaal gesproken in de Eredivisie spelen.
Ja, tuurlijk.
Zonder zijn blessures. Ja. Dus voor Excelsior is dat een absoluut... Een sterke speler.
Ja. Ze moesten daar wel een beetje improviseren, want er is een virus bij Excelsior. Allemaal zieken.
Dus dan ga ik zo even niet in Kraling rijden.
Ik zou daar even nog niet naartoe gaan zo meteen. Curieus was die 1-2 van de MVV. Dat was ook een eigen doelpunt van die Loeven van Excelsior. Maar ja, wat kun je Ratie daar, de keeper, verwijten?
Dat hij zijn doel uitkomt. Die bal die valt nog buiten de 16, terwijl er nog er staat nog een verdediger bij. Ja, eigenlijk loopt... Loeven en Ratie lopen elkaar eigenlijk daar gewoon in de weg. En hij probeert hem nog weg te schieten. Als de keeper gewoon blijft staan, dan kan hij hem gewoon pakken of wegtikken of whatever. Ja, dus hij had niet meer uit moeten komen.
Nee. Jouw beeld bij Excelsior? Derde in de eerste divisie?
Ja, ik vind het heel knap. Gezien de wisselingen die ze in de zomer zouden ondergaan. De nieuwe spelers, hè, want ze hebben behoorlijk wat nieuwe spelers moeten halen en inpassen. Vind ik het heel erg knap.
Zeker. De wedstrijd werd trouwens in de bestuurdertijd nog wel gestaakt.
Ja.
Bekertjes op het veld van supporters van MVV. Ik dacht eigenlijk wel dat we van die onzin af waren, maar dat zijn we dus nog steeds niet.
Ja, ja, het is toch wel treurig ook dat blijft. Als het dan net niet lekker loopt, ik zag het bij Den Bosch ook van de week.
Ja.
En dan is het even. Dan doe je het zo goed in dit seizoen en dan zijn er altijd weer van dat soort mafkezen die je dan de boel willen verstieren.
Ja, wat het vervelende is, en dat geldt ook voor de Feyenoord supporters, dat geldt ook voor de Den Haag supporters, dat geldt ook voor noem Go Eagles of NAC. Het geeft zo'n slecht imago aan de club. En het lijkt wel niet door te dringen bij deze mensen dat ze vanuit een soort verkeerde stoerheid iedere keer hun eigen club benadelen. Want als je nou kijkt naar Oude Den Haag, dan verwacht iedereen weer dat die moeten mee gaan doen voor promotie. Dat zou eigenlijk een eredivisieclub moeten zijn. En dan zeggen ze, ja, belachelijk dat er geen grote sponsors in stappen. Ja, dat is niet zo raar als er iedere keer hommeles is met je supporters. Daar wil niemand aan gelieerd worden, niemand wil daarmee gezien worden. Dus ja, dat geeft echt een probleem. En bij Den Bosch nu idem dito, die staan notabene bovenaan in de keukenkampioendivisie. En dan zijn er weer 10 van die gasten met capuchons op, die er dan zo nodig wel van moeten vinden. Ja, belachelijk.
Ja,
echt belachelijk.
Gek van te worden. Excelsior speelt vanavond weer op bezoek bij Jong PSV. FC Dordrecht gaat morgen spelen tegen Vitesse. Dordt won vrijdag met 3-2 bij VVV. Ja. Kwam net als Excelsior wel 2 keer achter, maar wonnen hem dus uiteindelijk. Wel bijzonder dat VVV nogal flink gevaarlijker werd, terwijl ze met een man minder stonden lange tijd.
Ja, ik vind het dan ook wel weer goed dat FC Dordrecht hem wel gewoon ook dan toch over de streep trekt. Ook nog achtergekomen. En ja, ik vind ook Slory, die ook gewoon echt een goede wedstrijd dan
2 goals, assist.
Ja, en vooral die was volgens mij de laatste goal. Dan zie je je ziet op een gegeven moment Schuurman kijken. Dan weet hij, dit is het moment. Hij loopt weg bij zijn tegenstander, die hem echt totaal niet had gezien. Echt een compliment ook voor hem wat dat betreft.
Ja, maar
maakt hem ook waardig af.
Zeker, dat was die 3-2. Maar die 2-2 had je daarbij. Even afdeling keeperszaken meer.
Ja. Vond je die houdbaar?
Goh.
Ja, ga dan niet op keeper. Nee, weet je, we gaan dan wat anders doen. Ja, nee, echt verschrikkelijk. Ja,
Boer van VVV.
Ja, ik heb wel echt sowieso meer keepers gezien dit weekend. Maar ik zag deze ook echt, weet je wel. Hij doet, ik weet niet wat hij deed, maar... Ja, dat vond ik echt...
Maar Giovanni van Jaden Slory bij Dordrecht natuurlijk, vanuit de Feyenoord-opleiding. Is dat, denk je, ook voor zo'n jongen ideale plek om zich te ontwikkelen?
Ja, vind ik wel. Ik vind de samenwerking die Dordt nu heeft met Feyenoord, dat het erg goed gaat. Dat bleek vorig jaar al met Santoni. En dat trekken ze nu door met Melvin Boel. Ook hij is daar een exponent van. En ik denk dat heel Dordrecht, maar ook Feyenoord hiervan op de langere termijn heel veel vrucht van gaat plukken. Ja.
Het is toch geweldig als je op dit podium als zulke jonge gasten gewoon op die eerste divisie niveau tegen ook gewoon wat sterkere, oudere gasten gewoon minuten kunnen maken.
Het enige wat ik een beetje soms moeilijk vind is, ben je nou Dordrecht of word je dadelijk een soort Feyenoord 2? Of jong Feyenoord-achtig. Je verliest wel een beetje je identiteit, vind ik. Dus dat is het enige waar ik wel eens over nadenk. Hè? Want die wordt dan altijd, ja, ze hebben allemaal spelers van Feyenoord gehaald. Of ze krijgen allemaal spelers van Feyenoord. Dus
die wordt daardoor dan speelt Dordt nu wel hoger ook. Hè? Want ze spelen, ja, en gewoon in het groen-wit en gewoon in het eigen stadion. Ja, het is geen jong AZ of jong PSV.
Toch krijg je altijd die comma erna van ja, maar het zijn wel allemaal spelers van. Ja. En dat vind ik dan wel jammer, omdat je daarmee dan misschien de club Dordt, wat ook een prachtige geschiedenis heeft.
Er komt veel kritiek natuurlijk op die jonge elftallen in de KKD. En dat snap ik ook ergens wel, want dat is zo sfeerloos heel vaak. Ja. En ik praat dan even over we, want in die tijd ben ik daar ook bij betrokken geweest. Waarom het besloten is om simpelweg talenten als een Slorry nu de kans te geven om al in die eerste divisie tegen full pros minuten te maken. Ja. En heel veel te spelen in plaats van op maandagavond, dinsdagavond in tweede elftallen tegen elkaar. En dat heeft voor het Nederlands voetbal, heeft het gewoon ongelooflijk veel opgeleverd. Zeker. In het algemeen. Zeker. Als je kijkt hoeveel spelers er vanuit die competities door zijn gegroeid naar zelfs internationals. Ja, dat is bizar. En dat is redelijk uniek wat we doen natuurlijk wat dat betreft.
Ja, Frenkie de Jong bij Jong Ajax, Tijani Reinders. Ja. Dus dat het zijn vrucht af zal hebben is geen probleem. Ik zat alleen met de identiteit, imago een beetje waar je die een beetje kwijtraakt.
We moeten het hierbij laten. Ik heb een hoop geleerd weer. Dank jullie drieën daarvoor voor vandaag. Giovanni Franke, Dennis Galenburg en Robert Maaskant. Graag weer tot een volgende keer. We gaan natuurlijk richting Benfica. Doen we woensdag verslag van Benfica tegen Feyenoord. En we zijn er vrijdag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan en een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.